Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Donderdag 9 juni, 82 dagen na rug en live vanuit Camus in Breda is dit de Rode Lantaarn.
Vormen van gekte. Denken dat hij na jaren de Giro wint is een vorm van gekte. Geloven dat minder dan winnen ook oké is, ook. Wielrennen is een heel specifieke vorm van gekte. De knecht is een vorm van gekte, de kopman ook. Van nul af aan beginnen is een vorm van gekte. Het dak van Karsten Kroon vertimmeren is een vorm van gekte, je psyche vertimmeren ook. Wekenlang op hoogte in Colombia gaan trainen is een vorm van gekte, op de Sierra Nevada, de Teide, in Tigne, Livigno of waar dan ook, ook. De bezigheid klimmen is sowieso een vorm van gekte. Het dorpje klimmen ook. En tijdrijden ook. Zin is een vorm van geven. Onzin ook. Doorgaan is een vorm van gekte. Stoppen ook.
Schitterend.
Ja, ik dacht even, dit is een gedicht van Judith Hersberg. Licht vertimmerd. Ter ere van... van het stoppen van Dumoulin.
Ja, nou ja, daar gaan we gelijk mee beginnen. Frank, welkom.
Dankjewel.
Dank.
Ja.
Welkom. Samen zijn jullie een van mijn favoriete karakters uit een film ooit. Frank the Tank.
Welke film?
Old School.
Je houdt toch niet van films?
Nee, behalve van Old School en Wedding Crashers.
Oh ja. Dus
eigenlijk alles waar Will Ferrell in speelt. En laat dat nou ook net degene zijn die Frank the Tank speelt.
Ik vind Will Ferrell echt heel vervelend.
Ik vind hem echt fenomenaal.
Okay,
nou heb je de Songfestival film van hem gezien?
Wat denk je zelf?
Hij heeft een film gemaakt. Over het... Nou ja, zal ik jullie niet mee vermoeien. Maar kunnen we misschien een keertje samen kijken. Dan gaan we eerst potje padellen.
Oh,
en
leuk.
En gaan we samen...
Zullen we dat wielrennen verder helemaal laten zitten?
welkom mannen in Camus, in Breda.
Ja, Jon en jij ook, hè?
Okay. Merci. Bijzondere samenstelling. We hebben nog nooit zo gezeten.
Nee.
Gedrielijk. Nee. Dus ik verwacht heel veel van jullie.
Ja, Frank Geel, eerste keer hier in Camus.
Ja, ik ben hier voor het eerst.
Ja.
Ik werd hier meteen welkom geheten.
Fijn, hè?
Als een oude bekende.
Ja?
Ik denk dat hij dacht dat ik hier al vaker was geweest. het is heel leuk en mooi. En Breda lag er lekker bij.
Ja, ik ben met de trein gekomen en heerlijk door dat park gewandeld. Ben jij ook daar doorheen gelopen?
Zeker, door dat park.
Knetterveel kippen.
Ja, overdreven veel kippen.
En veel Canadese ganzen. Wat natuurlijk gelijk angst inboezemde.
Maar is dat omdat ze tweetalig zijn? Die ganzen, waaraan herken je een Canadese gans?
Zwarte kop, toch?
Zwarte kop, ja.
En nelganzen, die rennen er heel boos achteraan.
Ja?
Nelganzen.
Is dat zo?
Ja, dat is de pest onder de ganzen, hè?
Oh nee, ik heb altijd de Canadese gans. Dat echt...
Nee, dat is echt
liefjes. Die zijn knetteragressief.
Nee, dat zijn echt liefjes.
Ja?
Ja. Canadezen zijn sowieso vredelievend.
Maar is niet de gans als geheel een hele rare vogel? Een beetje, toch de psychopaat onder de gekvogels?
Onder de zwemvogels, zeg maar. Ja, je hebt zo'n Say No To Ducks website.
Ja.
Ik heb al overgedacht Say No To Nelganzen.
Oh ja.
Echt, daar zijn filmpjes van dat bijvoorbeeld de keukentjes van andere ganzen doodbijten.
En echt?
Opeten. Ja.
Dus oh? Echt, ik kijk ook wel regelmatig ganzenfilmpjes, maar er zijn eigenlijk altijd de Canadese gans die mensen aanvallen ook.
Zo zie je als je in elkaars bubbel komt, wat er dan allemaal...
dat zijn dan een Engelse ganzen. We hebben ooit Engelse ganzen gehad om
die ken
ons
ik dan weer
terrein te bewaken.
Om jullie terrein te... Echt?
Ja.
Met zo'n bordje ook. Met ik waak hier.
Ik waak, ja.
Hele of grote, allebei zo'n hele hoge muts op. En dat ze dan zo heen en weer liepen.
De hele dag stonden ze voor die poort. Ja. Zo, heel stil. Met in vleugel uit.
Maar goed, Tank, hoe is het met je?
Ja, gaat weer. Herstellende.
Ja, ja. Want je had een ribfractuur.
Ja, nog steeds. Als ik een beetje heen en weer ga, dan voel ik hem... Okay.
En als je lacht?
Nou, nu gaat het. Oh, okay. Volgens mij is dat ding inmiddels zo wijd van elkaar, zeg maar, die rib, dat die niet meer... En alle scherpe kantjes zijn eraf. Maar op het moment dat je hem breekt, zeg maar, dan zitten er altijd van die scherpe kantjes aan. Oh. En dan, is dat pijnlijk, ja. Zeg maar. Dan prikt hij in je bordvlies. Maar op een gegeven moment gaat dat een beetje schuren en dan, ja, dan wordt het een soort van...
Dat klinkt wel lekker botje. Eigenlijk, ja.
En dan doet hij wel minder pijn, zeg maar.
Ja,
okay. Af en toe, dan voel ik hem weer.
Maar is het zo, als je hem eenmaal gebroken hebt, net als bij een sleutelbeen, dat het de volgende keer makkelijker weer breekt, of niet? Of werkt dat niet zo met een rib?
Dat is een goede vraag. Ja. Ik moet wel zeggen, in mijn 18 jaar dat ik profwielrenner ben geweest, heb ik denk ik 2 keer ribben gebroken, ja. In 18 jaar. Dus 1 keer per 9 jaar. Nu ben ik 4 jaar gestopt, nu heb ik ze ook al 2 keer gebroken.
Echt waar? Dus ja. Je moet eigenlijk weer gaan fietsen. Dat is, daar komt het op neer.
Wel grappig hoe jij over 18 jaar en dan, ja, ik heb maar 2 keer mijn ribben gebroken. Ik heb mijn hele leven nog nooit mijn ribben gebroken. Eigenlijk met niks wat ik doe.
Echt niet? Nee, ik heb dat met voetbal ook.
Echt?
Ja.
Hoe kan dat nou, joh?
Ja, gewoon vallen op je zij. Heel ongelukkig terechtkomen.
Ja?
Ja.
Dan moet jij een cursus vallen. Een judo-cursus.
Ja, ik heb heel lang gejudo'd. Maar echt? Dat is er. Is
welke
er
band heb je? Uit?
Bruin.
Nee.
Echt? Ja, ja, inmiddels ben ik zo stijf als een hark. Dus ik ben op mijn 13e denk ik opgehouden. Dus ik weet, ja, ik ben niet meer. Maar ik ken alle technieken nog, maar ik kan er geen een meer uitvoeren. Maar, ik ben volledig theoretisch.
Maar volledig bruin of zo'n bruine slip?
Nee, bruine slip heb je binnen. Dat is gewoon als je een keer een beetje zenuwachtig. Nee, maar dat is.
Ja, maar je krijgt dan geel, wit, geel, groen, ja. blauw, bruin.
Oranje zit er nog tussen.
Oranje.
Nee, ik had echt de bruine band.
Nou ja, ik heb van mijn vijfde. Zou je dan niet doorgaan voor zwart?
Nee, dat moest je volgens mij 16 voor zijn. Oh. Dus dan moest je nog 3 jaar wachten. Dat vond ik heel lang. Wel lang, ja. En toen ging ik voetballen. En toen was ik het ook een beetje beu. Er stopten heel veel kinderen als ze naar de middelbare school gingen. Dus dat dacht ik, ja, dat moet blijkbaar.
Om zich vol op het blowen te richten natuurlijk. Dat snap ik.
Ja, precies. Dit allemaal terzijde.
Ja, Frank, jij zei het al mooi in je intro. Of je stipte het eigenlijk aan. Tom Dumoulin gaat stoppen.
Ja.
En dat doet in ieder geval bij mij ontzettend veel verdriet.
Ja, het is een rare combinatie van verdriet. Of verdriet is een beetje groot woord. Maar of teleurstelling. Ja. Dat je het jammer vindt.
Het doet pijn.
Maar ook wel natuurlijk dat je hem al eigenlijk sinds... Misschien wel sinds die tour waarin hij tweede werd. Toen was hij ook al... was hij fysiek nog wel top. Maar toen was hij eigenlijk ook al niet meer zo in zijn humeur. Werden beelden vertoond volgens mij bij Bo. Waar Thijs Sonneveld zat. En dat hij in die tour al heel geagiteerd was. En dus toen dacht ik, oh ja, hij zit eigenlijk gewoon al jaren niet echt heel lekker erin. Ja. Natuurlijk met tussenpozen. En hij geniet natuurlijk heel erg van het fietsen. Maar iedere keer als er iets moest gepresteerd worden, dan merkte hij gewoon best wel een soort kramp. Die ook niet leuk was om naar te kijken. En zeker niet, aangezien hij ook wel eens heeft gezegd, het heeft te maken met de verwachtingen van de mensen om...
Met jou eigenlijk.
Ja, eigenlijk met mij. Ja, zo voelde ik dat.
Het zal niet voor het laatst zijn deze podcast dat media de schuld krijgt. Maar denk je dat hem inderdaad echt part heeft gespeeld?
Dat zou kunnen. Maar goed, dat is nou eenmaal de wereld waarin hij moet functioneren. En als hij dat niet kan of niet wil, dan moet hij er vooral mee ophouden. Dus dat gun ik hem ook van harte. Maar ik vind het echt ontzettend jammer. Want er is weinig. Het is niet vaak geweest dat ik echt van een wielrenner of een sporter überhaupt heb gedacht van... Daar kan ik me, nou, ik heb het eerder wel eens verteld, gewoon dat je zo met iemand kan identificeren, is een groot woord, maar dat je dingen herkent van een sporter. De meeste topsporters zijn uitzonderlijke mensen en hij is dat ook, maar hij is dat vooral fysiek en ik vind hem geestelijk veel meer, veel begrijpelijker dan heel veel topsporters.
Ja, vanwege de ruimte voor twijfel. Bram, Frank noemt net de tweede plaats in de Tour al toen merkte ik het al. Jij kent hem goed. Mm-hmm. Jullie fietsen regelmatig samen. Volgens mij heb je hem ook wel gesproken toen hij even niet op de fiets zat.
Ja.
Herken jij dat vanaf toen al, vanaf die tweede plaats? Of zeg je nee, dat is toch wel later pas gekomen, toen eigenlijk de malheur kwam?
Nee, dat is wel de intro geweest van waar hij nu staat, zeg maar. Hè? Wat Frank zegt, toen begon het al een beetje. Hij zei toen ook eigenlijk al redelijk snel van... dit is niet echt het wereldje wat ik leuk vind. En dat is wel volstrekt begrijpelijk wat Frank net ook zegt. Van, hè, we begrijpen hem als persoon heel goed. En dan is het ook volstrekt logisch dat je op 31ste stopt... met altijd maar datgene doen wat hij aan het doen was. En het, ja. En het wielrennen vraagt toch gewoon steeds meer van een renner. En zeker een renner van zijn niveau. Dat hij zat op een gegeven moment, zat hij volgens mij 3 maanden per jaar op hoogte. Ja, dat is niet vol te houden als je gewoon een normaal denkend persoon bent. Op zo'n berg, ik bedoel, daar moet je gewoon heel extreem voor zijn. Nou, en dat zegt het zich toen al in. En dan komt ook die drukte bij waar hij helemaal niet op zat te wachten. Nou ja, goed. En dan ook met het gegeven dat hij zei van... Ja, het wereldje, ik weet niet echt of ik dit wel leuk vind. Ik vind alleen fietsen heel leuk.
Wat bedoelde hij met het wereldje?
Ja, ja gewoon de hele sfeer in de peloton, daaromheen. De aandacht die daar ook bij zit. Dus ja. Gewoon... het maar in de belangstelling moeten staan. Het waarschijnlijk leveren van prestaties, de druk die erbij komt. Dat is een bekend verhaal natuurlijk, dat hij daar vooral heel veel moeite mee had. Ja. Dus voor mij kwam het niet als een verrassing. Nee, absoluut niet.
Want wat zijn de aspecten waar hij nog wel van genoot?
Ik denk het fietsen op
gewoon
zich.
Het fietsen zelf.
Met vrienden. Ja, want het was echt wel heel grappig. Afgelopen zondag, ik ging zelf even fietsen, maar ik had mijn auto neergezet bij 3 landenpunt.
Schitterend 3 landenpunt.
Ja, trouwens. Fantastisch. Ja.
Laatst nog geweest.
Ja.
Fantastisch. Dumoulin nog hier geïnterviewd.
Precies. Ja. Dat is nog niet zo...
Het is niet zo lang geleden.
Dus ik ging daar even een tocht rijden, de Eifel in, wat ik het liefst doe, daar in tegenwoordig. En ik rij een gravelafdaling naar beneden. Wie kom ik ineens tegen? Dumoulin.
Dat meen je niet.
Ja, op een gravelweg. ik zie hier een ja. Band met een groepje. Maar hij kwam omhoog op zijn racefiets. Dat nog wel.
Oké. Okay.
Dus, maar dat doet hij, dat vindt hij dan echt leuk.
Hij was zijn fiets van Jumbo aan het afrijden eigenlijk.
Helemaal met een steenslag krijgen ze hem straks terug. Maar dus snap je, dat is wat hij leuk vindt. Gewoon fietsen met een groepje. Laat het gaan. Weet je wel, niet dat strakke.
Heeft hij dan niet... Maar gewoon een wilde vraag. Maar heeft hij dan niet overwogen om het bij een andere ploeg heel anders te gaan doen? Dus een lossere ploeg. Misschien een ploeg waar bijvoorbeeld wat minder klassementsdruk zou zijn. Of misschien wat minder die extreme structuur die toch wel bij zijn huidige ploeg en ook de vorige ploeg was. Weet je wel, ik hoor altijd over Bike Exchange bijvoorbeeld, dat de sfeer daar een stuk relaxter is.
En dat die hem ook graag zouden willen, tenminste dat...
Dat gerucht ging natuurlijk al langer, maar zij doen bijvoorbeeld ook bijzondere dingen. Dus ze gaan niet per se op elk jaar op dezelfde berg naar een trainingskamp, maar ze gaan bijvoorbeeld van Zuid naar Noord-Italië fietsen. Ja. Van Vleuten wel eens gehoord, dat de sfeer daar zo relaxed was en vernieuwend en uitdagend, waardoor het... Het bestaan iets minder monomaan wordt.
Ja. 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 Nou ja, achteraf is het wel zo natuurlijk dat hij wellicht de verkeerde keuze heeft gemaakt door naar Jumbo te gaan. Hij dacht daarmee...
Wel een heel logische keuze natuurlijk.
Wel een logische keuze inderdaad. Maar wellicht inderdaad de verkeerde keuze, omdat hij van de meest gestructureerde ploeg, zeg maar, of de ploeg met de duidelijkste, strakste lijn, naar de ploeg ging met de ena strakste lijn.
Ja.
En dat heeft inderdaad verkeerd uitgepakt. En zeker vanuit de fase waarin hij kwam, vanuit overtraining, die daar eigenlijk niet goed erkend werd, ook door zichzelf waarschijnlijk wellicht.
Ja.
En dan is hij in deze situatie gekomen. En nu is het gewoon geen weg meer terug.
Ja. Maar daar speelde denk ik ook mee, tenminste dat heb ik hem wel eens horen zeggen, dat daar ook gewoon vrienden van hem reden of zouden gaan rijden. En dat hij dacht van ja, als ik maar omringd ben door mensen die ik graag mag, dan gaat het beter. Dus als je, weet ik veel, naar Bike Exchange of naar IF of zo'n ploeg gaat, waar je misschien minder mensen kent of waar je niet zo'n band mee hebt, dat ook weer... het was ook vertrouwd, denk ik, bij Jumbo, toch?
Ja, zeker.
De meeste mensen.
In een Nederlandse omgeving, inderdaad, met een aantal vrienden. Maar ja, vervolgens kwam hij natuurlijk in een ploeg terecht. Dus zeg maar de vaste kern waar hij mee zat, wat niet direct zijn vrienden waren. Nee, waar die wel vervolgens 3 maanden mee op hoogte zat.
De tourploeg, zeg maar.
De tourploeg. Ja, en waar niet die ontspanning lag die hij eigenlijk zocht.
Ja. Ja. Volgens mij, ik heb Laurens wel eens horen zeggen, dat hij zelf ook door een mentaal moeilijke periode is gegaan. Volgens mij jij ook. Mm-hmm. Een beetje in dezelfde periode was het, ja. 2014, 2015?
Ja, 15, 16.
Minder ging op de fiets.
Ja.
Hoe ben jij daarmee omgegaan? Wat heb je gedaan om het plezier weer te vinden? Want je bent wel doorgegaan. En Laurens ook.
Ja, succes. Mijn situatie is wel echt heel anders dan die van Tom. Hè. Ik had niet die druk van de massa. Nee. Als ik 10% minder reed, dan kraaide niemand daarna.
Nee, topsport is een heel gekke wereld. Dus hij heeft moeite met het wereldje. En topsporter zijn is... Je wordt ontegenzeggelijk, ook jij, wordt op een soort van podium gezet.
Een voetstuk gezet.
Een voetstuk, ja. Waarbij het idee is dat je de droom leeft. En op het moment dat die droom dat die droom misschien wel heel anders is, begrijpt eigenlijk niemand van, hey, waarom ben je niet gewoon gelukkig? Want je doet iets wat zoveel mensen heel graag willen.
Ja, en je merkt ook aan die reacties op het stoppen van om daar nog... Of het aanstaande stoppen van Dumoulin. En ook wel eerder op zijn problemen. En als hij zegt, het gaat eigenlijk niet. Een sabbatical. Merk je ook wel aan reacties dat mensen... Een soort irritatie. Dus een deel van de mensen is heel empathisch en meevoelend. En ontzettend, loyaal zou je kunnen zeggen. Maar er zijn ook heel veel wielerfans die inderdaad denken van... Maar wat zeur je nou eigenlijk, weet je wel? En daar zit natuurlijk... Ja, ik bedoel, ik voel dat niet, maar ik kan me er ook wel iets bij voorstellen dat mensen denken, maar wat is nou eigenlijk het probleem, joh? Weet je wel?
Want jij bent ook topsporter geweest, je hebt ook die mentale, maar je hebt wel het plezier weer gevonden. Hoe heb je dat dan gedaan? Of wat?
Nou, ik heb voor mezelf echt een stap teruggezet. Dus, wat vind ik nu echt leuk? Ja. En ik ben inderdaad meer gaan mountainbiken, meer terug naar mezelf gegaan. Je hoeft niet het beste uit jezelf te halen ten alle tijden. Hè? De fase waarin ik kwam, waarin ik het wielrennen niet meer leuk vond, of eigenlijk een soort van, als een burn-out kreeg, was op een moment dat ik nog meer van mezelf ging verwachten dan dat ik eigenlijk dat in mijn vermogen lag. Mm-hmm. En dat is eigenlijk waar Tom constant in zit. Hij is natuurlijk in een situatie gekomen, hij was eigenlijk tijdrijder. En wij als renners hadden echt niet echt verwacht dat hij ooit een grote ronde zou gaan winnen.
Nee.
En hij wint die vervolgens. Hij komt in die situatie dat hij hem wint. Eigenlijk heeft hij toen overachieved haast. Het is natuurlijk een supertalent, maar hij heeft daarvoor zo'n monnikenleven geleefd om dat te bereiken. Dat was helemaal niet meer in zijn comfortzone. Maar hij deed het omdat hij best uit zichzelf wil halen, heeft overachieved. En vervolgens werd dat de verwachting waar hij naar moest gaan leven. En dat is op dat moment maximaal uitgebuit door hem dus van de Giro naar de Tour te sturen, naar de Giro, naar de Vuelta. En dan goed, het wereldkampioenschap, dat werd gewoon te veel. En dan die verwachting bleef, dat overachieven, zeg maar. Op een gegeven moment kwam hij eigenlijk weer een stapje terug. Hè. Er komen een aantal nieuwe jongens die misschien nog wel net beter zijn dan hem. Hè. Denk aan een Pogacar.
Ja,
en dan moet hij nog meer gaan doen.
Minder eigenlijk.
Voor minder. En dat lukt dan niet meer. En dat is het moment dat je eigenlijk constant over je grens gaat. En dat houdt op. En dan moet hij een stap terugzetten. Terwijl hij nog steeds hetzelfde moet doen. En dat is heel moeilijk te rijmen.
Ja. En is het ook zo dat je op een bepaalde leeftijd misschien ook geestelijk iets minder flexibel wordt? Dus dat je op een gegeven moment denkt van, ik heb nu 2 jaar dit gedaan. Dat je gewoon op een gegeven moment misschien helemaal volwassen bent. Of wat ouder wordt, dus boven de 30. Dat je denkt, waarom doe ik dit eigenlijk? En waarom word ik zo... Ja. Snap je? Dus dat je gewoon zelf misschien aan de ene kant geestelijk wat minder flexibel, wat minder kneedbaar door de mensen om je heen. Maar aan de andere kant juist zelf wat... realistischer over je eigen leven en te denken van wat met Dumoulin hoorde je vaak van wat doe ik, heeft het eigenlijk wel zin wat ik doe en zo. Ik weet niet of jij dat ook had,
zeker.
Maar ja, dus dat je denkt van fietsen, het is niet de meest intelligente dagbesteding, weet je wel. Nou, misschien kan ik ook wel meer of andere dingen of mensen op een andere manier helpen of iets bijdragen aan de wereld. En dat is natuurlijk, al die gedachten zijn natuurlijk allemaal ballast die je eigenlijk niet kan gebruiken natuurlijk, want je, toch?
Ja, dat klopt, absoluut. Ja, dat is wel grappig dat je zegt. En Tom is natuurlijk best wel een heel intelligent persoon, dus die denkt daar zeker heel veel over na.
Ja.
Ik weet, een mooi voorbeeld trouwens over Karsten Kroon.
Ja.
Ook een goede vriend van Tom. Ja. En Karsten hield heel vaak een spiegel voor bij Tom. En grappig gaat hij de Giro gewonnen. En toen op een gegeven moment is Gimondi overleden. En Gimondi heeft ook ooit één keer de Giro gewonnen.
Ja. Ja.
En die avond zaten we bij elkaar, biertje doen. En toen zei Karsten, ja Tom, ja, het is echt super sneu voor Gimondi. Maar eigenlijk ben jij gewoon de nieuwe Gimondi. Jij hebt ook per ongeluk één keer de Giro gewonnen. En dat gaat ook nooit meer gebeuren. En Tom kon er zelf natuurlijk wel best wel heel erg op lachen. Dat was natuurlijk de setting. Maar ja, en ergens had Kassen natuurlijk wel een soort vooruitziende blik. Dat het, achteraf gezien. Hè?
Ja.
Maar het heeft met die overachieving te maken. Hè? Maar dat nadenken van hem, ja, dat is zeker een feit. Ja.
Is er genoeg ruimte in topsport? Nou ja, jij dan in het wielrennen. Is er genoeg ruimte in topsport voor mentale problemen? Of is er ruimte voor twijfel?
Ja en nee. Er komt wel meer ruimte voor, volgens mij. Hè? In de hele wereld wordt tegenwoordig meer nadruk gelegd op het welzijn van de mens. En dat zie je nu ook inderdaad bij Tom terugkomen. Hè? Waarbij inderdaad, wat je zegt, een gedeelte zegt, ja, zit niet te zeuren. Maar dat is ook... Er zijn mensen die staan op een afstand en die zijn supporter van Tom en die voelen het dan alsof een stukje van hun wordt afgepakt.
Ja, ja.
En jij pakt iets van mij af. Ja. Maar
zo werkt het niet.
Totaal onbelangrijk.
Ja. Ja, maar dat is natuurlijk... dat is op een bepaalde manier natuurlijk wel de druk. Ik heb voor Studio Sport een serie geproduceerd voor de Olympische Spelen, waarin gepraat werd met sporters. En ik denk in een derde van de gevallen, want ik zat altijd bij de gesprekken en het waren mooie, leuke gesprekken. Maar in een derde, misschien wel de helft van de gevallen, dacht ik van, goh, hoe leuk vind jij het nog wat je doet? Omdat het dus zo eendimensionaal is. En je bent natuurlijk heel goed in één ding. Maar het betekent eigenlijk dat je al het andere maar moet laten.
Ja, ja, maar dat is misschien wel de enige manier om Olympisch kampioen te worden of de Tour te winnen. Dus het is dus een beetje de keus van of je doet het omdat je het leuk vindt. En dan moet je ook accepteren dat je dus minder presteert en misschien wel dus gewoon in het peloton meerijdt, in het geval van Dumoulin. Of zeg van ik moet het gewoon iets doen wat ik eigenlijk niet zo leuk vind het maximale eruit te halen. En ik kan me voorstellen, als je dat een paar jaar gedaan hebt, dat je denkt, ja, dat is genoeg geweest. Ik heb mijn geest genoeg opgerekt. Zou dat het kunnen zijn?
Ja, absoluut. Want ik denk dat elke wielrenner dat meemaakt. Omdat inderdaad, je bent ergens goed in. Je doet wat je leuk vindt. Vervolgens word je er heel goed in. Dan wil je beter worden, want je hebt een prestatiedrang. En dan krijg je, word je steeds meer getrechterd richting dat eendimensionale. En dat is wat je zegt. Hoe ben je daar uitgekomen? Ik heb toen echt een stap teruggezet. Oké, dan ga ik wel weer terug op kop rijden. Maar dan fiets ik nog steeds, omdat ik het leuk vind.
Ja.
Maar dan ga ik er ook wel andere dingen naast doen. Dus dan ga ik wel bij wijze van spreken naar pingpoppen. Of dan ga ik wel s'avonds gewoon mijn bier drinken. Of een keer op stap. En daardoor kreeg ik het plezier wel weer terug. Passeer je minder. Maar dat is in
het geval. En werd dat geaccepteerd binnen de ploeg? Of moest je dat uitleggen?
Nou ja.
Is dat het moment dat Patlef zei van, nou, ik vind het mooi geweest met jou?
Nee, dat was echt aan het einde van mijn carrière. Daar hebben ze wel op gelachen. Ze zeiden, ja, Bram, de laatste jaren...
Laat je het lopen.
laat je het lopen. Maar het was voor mij was toen wel even nodig. Ja. Maar
maar eigenlijk is het nodig dat er eerder aan de bel wordt getrokken, toch? Voordat je er... Maar moet je natuurlijk ook leren zelf om eerder aan de bel te trekken. Dat je het moment voor bent van, goh, van hoe leuk vind ik het nog eigenlijk.
Ja, en het is misschien ook tot op zekere hoogte onvermijdelijk bij mensen die een iets bredere blik hebben dan alleen wielrennen. Dat punt een keer komt. En ook al ben je er snel bij, dan nog is het onoverkomelijk, denk ik. Want zelfs bij Sagan is het natuurlijk tot op zekere hoogte. Ik weet niet of daar allerlei...
Ja.
Of dat te maken heeft met zijn brede blik of verveling. Maar natuurlijk wel met dat je op een gegeven moment gewoon de grenzen bereikt van wat je nog ervoor wil doen of wil laten.
En dat is mijn vrees ook een beetje bij Mathieu van der Poel. Want Mathieu van der Poel heeft ook een veel breder blik. En doet vooral fietsen vanuit zijn passie. En omdat ik het leuk vind. En dan ga ik vandaag mountainbiken. En dan ga ik morgen veld rijden. En dan ga ik
Die houdt wel vol om het allemaal te combineren.
Ja.
Die heeft zijn wereld zo ingericht.
Ja.
En zijn ploeg zo om zich heen laten smeden dat kan.
Ja, is dat goed. Ik ben benieuwd of dat blijft.
Ja, nou, Tom heeft natuurlijk wel echt een mooi moment gekozen om aan het eind van het jaar te stoppen. Want volgens mij is er een chronisch tekort aan dakdekkers. En nou ja, ik heb hem bezig gezien op dat dak van Karsten. Dat zag er goed uit, toch?
Ja, dat deed hij perfect.
Ja, ja. Ik weet niet of die lekkage die Karsten had, of dat ook Tom zijn werk was, maar...
Precies, één zo'n gat waar hij dan...
We zaten daar en zeiden, als we nou eens één dakpan zeg maar andersom leggen, kijken wat er gebeurt. Ja.
nog meer droevig nieuws. De Big Bang Tour gaat niet door. Dat is toch raar?
Ja, ook wel. Ja, ik zal niet zeggen dat ik het hele jaar naar uitkijk, maar de laatste jaren toch wel echt een leuke koers geworden.
Ontzettend leuke koers. Ja, door Nederland en België. De enige meerdaagse koers op World Tour niveau.
Ja, en waarom precies?
Ja. Plek op de wielerkalender.
Ja.
Nou ja, die is volgens mij al jaren hetzelfde. Hij is misschien iets ingedikte wielerkalender, dus er is nog meer en misschien ook wel tegelijk. Er kon niet genoeg politie op de been worden gebracht. En gek genoeg kregen wij, de pers, ook weer de schuld. Want er was niet genoeg aandacht voor
de media.
Want er waren niet een juist uitzendtijdstip Ja, ik neem aan, jij wou er niet over schrijven, Frank?
Nee, sowieso niet. Nee, maar werd het wel uitgezonden door de NOS? Weet ik eigenlijk niet zeker.
Ja, altijd, ja.
Sowieso bij Sportza natuurlijk.
En Sportza zeker.
Eurosport, wellicht.
De Home of Cycling, dat lijkt mij wel, ja. Ja, zeker.
Iedereen heeft een plekje bij de Home of Cycling.
Iedereen heeft plekken gemaakt voor Big Bang Tour, maar...
Ik neem aan dat Karsten daar gewoon alle van start tot finish alle etappes mee pakt.
We zijn nu in Geleen. We rijden nu naar Goes.
Hé, ik zie een Nijlgans. Nee, dus... ja, wel terug. En een beetje raar ook, om het nu pas aan te kondigen. Je zou toch denken van, nou, er ligt een plan. Laten we wel eens, we zijn in Nederland. Dingen worden een jaar of 4, 5 vooruit gepland. Dit wisten we toch al wel? Al van die weinig ruimte en politie en...
Ja, ik organiseer het niet. Wat mij betreft kan doorgaan.
Het voelt een beetje als een aantal redenen voor verzamelen... om maar een argument te hebben om het niet door te hoeven laten gaan.
Ja.
Om
wat voor een reden om het echte argument niet te noemen.
Ja, om het echte argument niet te noemen. Ja. Dus het ligt aan de politie.
Ja. Ja. Nog meer droevig nieuws. Bouwman is gevallen met mountainbiken.
Ja.
Ja.
Tank.
Moet je niet doen.
Nee, ja, jij weet hoe gevaarlijk mountainbiken is. Zou ik graag een pleidooi waarom mensen dat nooit meer moeten doen. Hij heeft zijn pols gebroken.
Arm, geloof ik.
Arm. En daardoor mist hij eigenlijk ook wel een mooie kans op het Nederlands kampioenschap.
Een gouden kans, zonde van de Poel.
Ja.
Zo.
Ja, het is aankomst die hem volgens mij uitstekend moet liggen.
Is weer de Van Berg, toch?
Ja.
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 Dus, ja.
En Zwitserland?
Ja, Zwitserland had hij ook nog een vrije rol. Dus kon hij ook nog kijken wat hij...
Kon hij ook nog winnen. Ja. Ja.
Hij heeft natuurlijk wel... Ja, goed. Nee, inderdaad wat je zegt. De kans is wel groot. Die Giro heeft hij zo uitgemolken voor zichzelf. Dat de kans goed was dat er een totale ineenstorting zou zijn naar de Giro. Zeg. Ja. Maar dat is ook gebeurd.
Kan je
daar is
niet
gewoon
nog
totaal ineengestort.
Op de high van de Giro nog even een paar weken doortrekken? Dat
kan, maar dan moet je niet alles gegeven hebben in die Giro.
Nee.
Ja.
En ik denk dat hij dat gedaan heeft en met glans, kunnen we wel zeggen.
Ja, zeker. Ja.
Nee, als je moet kiezen tussen Nederlands kampioenschap en 2 etappes in een bergtrui in de Giro, dan weet je het wel.
Nederlands kampioenschap.
Ja, tuurlijk.
Nou, iemand die het in ieder geval wel probeert om zijn vorm nog door te trekken, is Kelderman. Want zullen we naar de koers gaan?
Ja.
Dauphiné, Libéré. Hebben jullie gekeken? Of is het weer, moet het weer allemaal van mij komen vandaag?
Nee, ik heb gekeken. Ik heb zelfs gekeken.
Ik heb gisteren zelfs de hele tijdrit zitten kijken.
Ja,
al fietsend, maar dat was eigenlijk wel heel lekker.
Mooi. Ja, dus
zelden dat een tijdrit de moeite waard is.
Ja,
dit was echt mooi.
Was zeker de moeite waard. Gaan we het uitgebreid over hebben. De eerste paar dagen even snel, want die waren in mijn ogen niet bijzonder interessant. Op eigenlijk één aspect na. Ja, Groenewegen tegen het Soepie.
Ja.
Was een beetje zielig of zo. Of tenminste zielig. Hij was natuurlijk eigenlijk de enige sprinter. Zeker omdat Bauhaus na 2-3 kilometer in de remmen kneep. Dus het was een beetje van, oké, we gaan hem daar afrijden. En dan daarna kunnen we het met de rest van de net niet sprinters. Van Aert natuurlijk wel.
Ja.
Kunnen we het uit gaan maken. Is dit een beetje Chekhov's gun met het oog op de Tour? Zit er best wel veel van dit soort ritten in de aankomende Tour? Dus dat er of een heuvel is in die finale of een muurtje? Of...
Maar er zitten ook wel gewoon wat echte sprintritten in.
Jawel, maar niet zo heel veel.
Hier rijdt hij natuurlijk eigenlijk voor Jan Doedel mee. Ja. Gewoon. Ja. Want dit kon je van tevoren aanzien komen. Dus ik vind het ook een beetje sneu dat hij is opgesteld eigenlijk, toch?
Ja,
ja. Ja, dat is eigenlijk mijn tweede vraag. Bram, had hij dan niet beter een koers kunnen rijden? En daar heb ik in het verleden wel eens over geschertst, dat hij altijd zo'n B-programma reed, maar waar hij dus zijn sprintterrein kon aanscherpen, zoals nu bijvoorbeeld de Ster ZLM Tour of
Zwitserland.
Zwitserland
zitten ja, wel vaak een paar sprinters zitten vaak
ja.
meer sprinters dan
ja, dus veel sprinters gaan ook naar Zwitserland. Dus of is dit juist slim omdat hij eigenlijk wel moet met het oog op de Tour. Hij moet die heuvels over en hij moet gewoon goed gaan klimmen.
Ja, maar hij heeft in het verleden bewezen dat hij met de Ster ZLM die heuvels ook wel overkomt.
Ja.
Dus inderdaad, waarom stuur je hem niet naar Ster ZLM met een ploeg waarvan je zegt van daarmee gaan we de sprint aantrekken.
Ja.
Want om hier met z'n allen een treintje te gaan vormen om 1 minuut op een peloton dicht te rijden. Ja,
een soort training.
Ja, een soort van training, maar dat kun je ook thuis doen.
Ja.
Dat met z'n allen lekker kop over kop gaan rijden en en er gewoon een auto voor laten rijden die 1 minuut voorrijdt en net zo hard rijdt als het groepje. Dus daar zie ik echt nut niet voor van. Misschien hadden ze verwacht dat Dylan beter was dan dat hij daadwerkelijk is nu. En dat hij wel die heuvels had kunnen overleven. En dat ook een soort van paniek was. Oh shit, hij is gelost. We gaan hem terugbrengen, want...
Ja. Ja. Hij is dit jaar nog niet echt op topniveau, hè, eigenlijk.
Nee.
Hij heeft wel wat gewonnen, maar niet tegen de beste concurrentie, denk ik, hè.
Nee, hij begon natuurlijk vrij goed. In Saudi-Arabië. De Saudi-tour won hij 2 etappes. Maar op World Tour is het nog niet helemaal... Hij verloor een sprint voor de tweede... Of in een klassieker. Welke was dat? Dat was... de Brugge de Pannen werd hij tweede natuurlijk. Dat was wel...
Achter Merlier, denk ik?
Ja, achter Merlier. Dat was ook echt een millimetersprint. Toen dacht ik wel van... hij is het in ieder geval nog niet verleerd.
Ja.
Hij heeft echt nog wel die pure snelheid. Het is natuurlijk wel een beetje wennen nog met nieuwe lead-out. En niet super onder de indruk van zijn trein.
Nee, en juist daarom zou je zeggen, ga dan naar een koers waar je die trein kunt perfectioneren. Want dat hebben ze bij Jumbo heel goed gedaan toen, Jumbo-Visma. Ja. Door die trein in Ster ZLM neer te zetten en te perfectioneren. Dat is ook wat de Ster ZLM nastreeft. Hè?
Ja.
Moet je er niet zo'n parcours als gisteren in leggen.
Hallo zeg, dan breek je nek met de hele trein, toch?
Ja.
Allemachtig.
Ja. Ja. Olaf Kooi won daar trouwens. Ja.
Zo.
Die is een partij snel, hè?
En die kan sturen.
Ja.
Dit was wel voor mensen die heel goed kunnen sturen, denk ik.
Ja.
Maar hij is waanzinnig en hij is nog zo jong. Die gaat toch wel naar de veld, of niet? Weet je winnen?
Dat durf ik niet te zeggen, hoor. Of ze dat aandurven.
Zou ik wel leuk vinden.
Ze gaan gewoon natuurlijk voor een klassement met Roglic. En volgens mij krijgt hij nog wel wat klassementsmannen mee. Ja, ik ben benieuwd. Het zou wel leuk zijn als hij... Maar volgens mij zijn ze vorig jaar, omdat David Dekker natuurlijk ook een goed voorseizoen reed, en toen hebben ze hem naar de Giro gestuurd en dat pakte niet lekker uit.
Nee.
Die heeft daar volgens mij een beetje zijn motor opgeblazen in plaats van dat hij hem vergroot heeft. Dus ik denk dat ze hem wat voorzichtiger zijn, omdat ze nog zo jong
zijn. Hij is maar 20, hè?
Ja.
Dat is waar. Dat is waar.
Misschien
nog wat kleine rondjes rijden.
Ja, de Schoenenwegen hebben we gehad de eerste paar dagen. Nog één echt hilarisch dingetje. Ik bedoel, Wout van Aert, een supermens. Fenomenale rennen. Echt gewoon een klassiekertje. Handjes in de lucht. Die handjes in de lucht.
Ook wel de laatste bij wie je dat verwacht, toch?
Ja. Hij stak dus eergisteren, geloof ik, zijn handen te vroeg in de lucht. En Godu was de lachende derde, wat ik stiekem ook wel leuk vind. Want daar ben ik wel fan van, Godu als renner. Ik hou altijd van puncheurs die een grote ronde willen winnen, maar dat gaat nooit lukken. daar heb ik gewoon een zwak voor. Maar hij deed het heel slinks. En het was grappig, want Van Aert stak zijn hand in de lucht en hij wist eigenlijk gelijk,
niet moeten doen.
Hij stak ook zijn hand in de lucht op de finishlijn, wat in principe geen risico is. Want hij was er al. Maar het was echt geweldig. Godu had ik niet zo snel ingeschat.
Godu heeft natuurlijk een goede punch.
Maar als je hem in de herhaling zo tussendoor zag,
hij kwam echt
van bovenaf,
plek 7 indrukwekkend. In de laatste paar meter.
Ja.
Was echt indrukwekkend.
Maar als je Godu zo zag rijden, hè, echt een puncheur, zeg maar, dan nu, had hij toch gewoon naar de Giro gemoeten met al die punchetappes.
Ja, maar hij had iets gebroken. het is waar. Ja, enorm gemiste kans. Wel leuk. in ieder geval dat ja, handjes te vroeg in de lucht. Ik kan het toch altijd wel, ja, wel enorm gniffelen.
Ja.
Wel een mooi moment om het even van
aard
te hebben.
Ik vond trouwens wel, ik weet niet, ja, die voorbereiding richting die sprint,
ja,
die Vingegaard,
ja,
heb je daar gezien?
Ja.
Maar die was goed.
Die kwam even ophalen van aard, hè, want die was, lag er praktisch af.
Ja.
En dan rijdt hij hem helemaal weer naar voren. En dan gaat hij gewoon weer op kop rijden. Dus, duwt hij Roglic aan de kant. Zet, ik doe het wel verder. Ja.
En eerst rijdt hij iedereen helemaal grot. Want je zag echt, jongen, iedereen wapperde er vanaf. Want er was niet op zich een aankomst waarvan je op voorhand denkt, je moet heel veel mensen gaan lossen. Zeg maar, goede klimmers, want er zitten allemaal goede klimmers. Ja. Hij reed iedereen helemaal kapot. Oh shit, ik heb ook Van Aert gesloopt.
Ja.
Oh wacht, dan ga ik hem wel even ophalen.
Ja.
En het enige wat Roglic deed, en dat, die ging heel even op kop rijden om even het peloton stil te leggen. Maar vervolgens wordt dan weer die sprint halve aangetrokken. En dan zie je hem zo naar achter zich verschuilen in het peloton.
Ja, toen dacht ik even van, misschien gaat hij nog meesprinten. Ja, zeg maar in de schaduw van Aert. En dat heeft hij ook niet gedaan. Dus het was tot nu toe die eerste dagen, kreeg ik opeens het gevoel van, zouden ze niet daar binnen die ploeg al langzaam richting Vingegaard als kopman en Roglic als tweede kopman gaan? Omdat hij gewoon zo, ja, bij Roglic toch, nou ja goed, we komen nog op de tijdrit. Was prima. Nou ja,
laten we daar naartoe gaan. De tijdrit was natuurlijk gewoon qua vooruitblik naar de Tour en naar de vorm en dergelijke. Tot nu toe in ieder geval het meest interessant.
Ja.
Ganna wint. Van Aert zit er vlak achter, wat eigenlijk al wel indrukwekkend is. Klein gaatje daarna naar Ethan Hayter. Roglic is de beste klassementsman, maar wel op 42 seconden. Dus het zit 40 seconden achter Van Aert ook, zijn ploeggenoot. Iets daarachter Durbic en daarachter dus al Vingegaard en Caruso. Gegenhardt en Ayuso, Jurgensen ook erg sterk.
Ja. Ik vond Gegenhardt eigenlijk misschien wel de grootste.
Ja, vond ik ook een ontzettende verrassing, omdat ik die niet per se als tijdrijder in mijn boekje heb staan. Was het een goede tijdrit van Roglic? Ik dacht toen hij over de finish kwam, dacht ik nee. En toen zag ik daarna eigenlijk de uitzag, toen dacht ik, eigenlijk is het gewoon prima.
Ja. Ja.
Wat jullie?
Het is toch de Olympisch kampioen, hè? Ik denk, hij moet toch iets meer. Als je de Tour wil winnen, moet je. Ik denk dat Pogacar hier veel dichter bij Ganna en Van Aert was geweest. Zo niet ervoor. Denk je niet?
Ja, punt. Dat dacht ik ook in eerste instantie. Maar dan hoor je later, was een vlakke tijdrit. Ja, hoor je de uitleg van Mathieu Heijboer. Ja.
Het was niet een parcours op zijn naam geschreven.
Nee. En ik kreeg een beetje, toen ik zag rijden, man. Ik kreeg acute concha.
Zo'n zware versnelling.
Ja. Ik kreeg gewoon, jezus. Hè, terwijl je daar Van Aert zag draaien. Dat was echt wel impressief om te zien. Maar als je dan kijkt naar de tijdsverschillen, dan pakt hij toch 40 seconden op de eerstvolgende klassementsrennen. En dat denk ik, dat is wel lekker.
Ja.
Want ook want die 40 seconden is op Vingegaard.
Ja.
Dus zeg maar, zelfs als er een in de ploeg al een idee is van, we gaan misschien wel schakelen naar Vingegaard, dan nog ligt Vingegaard in een tijdrit van, 27 kilometer? Ligt hij nog 40 seconden achter en de tijdrit in de Tour is nog 10 kilometer langer of 12 kilometer langer. Dus dan zal Vingegaard ook nog wel een stapje moeten maken.
En dit was natuurlijk ook geen tijdrit geweest voor Pogacar.
Nee.
Dit is vlakken. En rechtdoor en weinig technisch. Dus gewoon,
ik zou dat niet durven zeggen bij hem.
Heb je ook wel een valide punt.
Maar dus eigenlijk toch wel goed.
Ja.
Ik las daarna nog een interview. Hij gaat hierna nog op hoogte. Dus de Dauphiné is echt om zijn vorm aan te scherpen. En daarna die hoogtestage nog om het helemaal af te maken. Dus hij is ook nog niet top. Dan met dat in het achterhoofd was ik niet ontevreden, laat ik het zo zeggen.
Nee, het is een beetje afhankelijk van wat. Ik neem aan dat Pogacar naar Zwitserland gaat.
Beide niet. Hij rijdt Slovenië weer.
Ja, dat het echt van dienstvorm, en daar vrees ik echt voor, afhangt of het een beetje spannend is. Want kijk, bij Roglic is natuurlijk, hij gaat sowieso heel goed zijn. En dit is ook prima. En voor het podium in de Tour is dit meer dan goed genoeg, maar daar doen ze het bij Jumbo niet voor. Er moet gewonnen worden. En ik weet niet of dat of je dan vijfde in de Dauphiné tijdrit, of dat goed genoeg is, zeg maar. Dus dat bedoel, los van dat het zeldzaam knap is. En dat hij misschien wel de Dauphiné kan winnen. Of zeker. Maar dat er gewoon iemand is die... Hij moet eigenlijk net zo indrukwekkend zijn als Pogacar in sommige andere wedstrijden. En dat zie je er nog niet, niet direct aan af. En bij Vingegaard ook niet. Ze hebben natuurlijk een hele sterke ploeg. Dat is het enige waarvan je kan zeggen... wie weet wat je daarmee kan doen. Maar in de praktijk is het toch vaak man tegen man. Zeker in de grote rondes.
Ja.
Ja. Ja, het grappige is dat de ik merk bij jullie ook, dat er een soort van idee is dat Roglic eigenlijk geen partij meer is voor Pogacar. Terwijl eigenlijk, ze hebben al zo lang niet echt tegen elkaar gereden, dat daar niet per se een... er zijn niet per se statistieken die dat onderbouwen. Volgens mij de laatste keer dat ze echt tegen elkaar reden, dat ze allebei gezond waren.
Won Roglic misschien wel in Baskeland?
Ja, in Baskeland. Ja. Werd Roglic eerste en Poggi derde.
Maar dat is natuurlijk hoe je nu Pogacar ziet rijden.
Ja.
Dat is altijd de tegenstand vernederen.
Ja.
En als je dan nu Roglic ziet in Dauphiné, oké, hij is nog in opbouw en dat is allemaal prima. Maar dat is niet de tegenstand vernederen. En dat is ook een beetje wat je bedoelt, hè, Frank.
Precies.
Zoals die aankomst bergop, waar we zeggen, ineens ligt zich ineens te verschuilen in een sprint waarvan ik denk, als jij die voor Wout van Aert aantrekt...
Dan wint hij met lengtes voorsprong.
Precies. Ja. En dat kost jou geen energie op het moment dat jij outstanding bent.
Ja.
Om dat even te doen, paal naar meten. En dat is nu wel echt het verschil. En zo hebben we Pogacar gezien koersen en nu zien we Roglic. Eigenlijk al het hele jaar niet...
Het is niet zo... indrukwekkend wat hij altijd deed. Hè? Dus dat je het gevoel hebt... Nou ja, ook zo'n aankomst van Gaudu nu met Van Aert... dat hij daar dan ook mee zou doen.
Of ja, precies.
Dat hij daar
precies.
Iedereen
nee,
gewoon...
Wat Bram zegt, dat hij een goede sprint aantrekt... en zelf zesde wordt of zo, zoiets, weet je wel.
Ja, of gewoon zelf die sprint ging doen.
Ook
dat. Dat heeft hij natuurlijk ook wel veel gedaan.
Ja. En ik vind dus... En daar zal ongetwijfeld ook zeg maar, de ambitie van Aert een rol spelen... maar dat ze ook voor het groen gaan... en dat heel duidelijk wordt uitgesproken... dat kan volgens mij echt niet als je de Tour wil, per se de Tour wil winnen. Zeker tegen iemand als Pogacar. Dan kan je niet zeggen, oh ja, maar we vinden dit ook belangrijk. Er is heel veel te zeggen voor dat je voor groen voor Van Aert moet gaan. Omdat dat gewoon een hele grote kans is. En hij misschien wel je belangrijkste of je beste renner in de ploeg. Dus dat je die dat ook moet gunnen. Maar het lijkt mij funest voor de kansen of in ieder geval. Het draagt niet bij aan de kansen van Roglic en Vingegaard om...
Nee, maar aan
Pogacar te slopen.
Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat een beetje het Bora-effect. We gaan met de 28 kopmannen naar de Giro en uiteindelijk wint er toch één.
Ja. Ja. Ja.
En ze hebben natuurlijk de afgelopen jaren geprobeerd in de Tour met echt alleen Roglic. Die was de uitgesproken kopman en dan lukt het uiteindelijk niet. Of dan op een of andere manier komt er dan een soort van blackout op de laatste dag in die tijdrit of op een ander moment. Dus misschien zegt ze wel, nou... Hij wil dat wel heel graag, dat volledige kopmanschap. En dat lukt in de Vuelta Spanje natuurlijk altijd wel.
Zeker.
Maar laten we dat in de Tour nou toch eens iets anders proberen. Misschien hebben ze geleerd uit het verleden. Ze zeggen, nou, als wij nu wat meer focus leggen op Wout, dat het dan met Roglic ook wel goed komt.
Ja, is het niet een beetje pap en nat houden, ook om Van Aert tevreden te houden?
Kan ook, je moet hem tevreden houden. Hm? Ja, je moet hem tevreden houden als je hem
dan...
Ja, absoluut.
Het is natuurlijk niet de minste renner. Maar ja het is twee paar. Aan de andere kant, Van Aert is natuurlijk ook wel weer zo goed... dat hij alsnog zijn werk wel kan doen voor Roglic.
Ja.
Hoewel ik het opvallend vond dus dat hij op dat bergje moest lossen. Vorig jaar was dat niet gebeurd, denk ik.
Nee, want er zaten dus nog een man of 30 of zo, of 40 misschien wel.
Ja, normaal gesproken. Vorig jaar had hij gewoon nog lachend in de vierde positie gezeten.
Volgens mij zei hij ook dat hij eigenlijk nog niet top was na zijn eerste ritzege. Wat natuurlijk altijd
vrij pijnlijk is. Ja. Ja. Wat viel... we hebben het dubbele plan van Jumbo besproken. Wat viel jullie nog meer op in de tijdrit? Wie Gegen Hart?
Ja, heet niet... er toch ook wel eigenlijk,
dat
hij in op zo'n vlak tijdrit dit doet.
Die staat wel op de longlist inmiddels van Ineos.
Ja.
Pretty long list is het.
Ja, maar dat is dan
hard niet.
In het treintje, of niet?
Ja, ik vraag het me af. Ik vraag me ook af wie er dan af zou vallen. Dus dan zou Van Baarle of Kwiatkowski of Sivakov misschien niet meegaan. Geraint Thomas.
Sivakov heeft nog gereden, hè? Dus dat zou op zich logisch zijn.
Ja. Ja, maar ja, ze willen toch altijd voor het hoge berg, dat vinden ze toch belangrijk.
En de kopman is
bij Adam Yates.
Adam Yates. En, niet Thomas.
Nee, Adam Yates en Daniel Felipe Martinez. Thomas is, nou ja, misschien derde man, maar dan moet hij toch nog wel echt laten zien in de Ronde van Zwitserland dat hij er weer een beetje is.
Ja. Dus hij staat op de longlist, maar wat gaat hij... Hij is ook niet heel consistent, hè?
Hater? Of,
ja, hater.
Hater, ja. Ja.
Dus als je mee wil nemen in de Skytrain als zijnde onderdeel in een vroege fase, ja, zou ik hem niet meenemen.
Want hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor Pitcock. Daar heb je ook in de Skytrain niet zoveel aan. En die staat, of de Ineos Train. En die staat er wel gewoon ook nog ook op de longlist. Dus het zou mij verbazen als ze allebei meenemen.
Maar ik zou zeggen, een Giro waar Pogacar en Roglic aan meedoen, daar hoef je ook niet je hele ploeg of de Tour op te offeren om misschien derde plek op het podium te rijden. Dus dan kan je beter proberen met Hayter, Pitcock en weet ik van wie tegen Van der Poel en Alaphilippe als hij meedoet ritten te winnen.
Ja. Damiano Caruso, achtste.
Ja, top.
Ja, echt goed.
De landmeter.
Ja. wat verwachten jullie van hem als je kijkt naar de Tour? Ik kan het me gewoon niet voorstellen dat hij ineens op zijn 34ste... Nou ja, hij was vorig jaar dan tweede in de Giro. Dat hij nu ook heel goed gaat zijn in de Tour. Maar als ik dit zo zie, dan met name die tijdrit, toch gewoon wel indrukwekkend.
Ja, ik weet niet of hij ooit echt voor het klassement gaat in de Tour. Is natuurlijk toch andere koek dan de Giro. Ja, top 10 kan wel, denk ik. Top 5 heel misschien, maar podium lijkt me eigenlijk uitgesloten.
Ja.
Maar hij is wel opeens heel hard gaan rijden.
Ja.
Dat.
En dan de next big thing, althans voor Spanje en wat betreft klassementen. Ja. Ayuso, die wordt tiende gisteren in de tijdrit op 1.34. Rijdt helaas ook bij UAE Emirates. Dus het is niet dat we mooie duels gaan krijgen tussen hem en Poggi de komende jaren. Maar ja, die is wel echt knettergoed, hè?
Nou, ik had die voorspeld in de Ronde van Romandie als eindwinnaar. Oh, ja. Toen heb ik die tijdrit, was volgens mij een klimtijdrit, best wel, daar was ik echt benieuwd. Want toen stond hij nog derde of zo. En toen reed hij eigenlijk best wel een matige tijdrit. Was hij minste van alle kanshebbers. En toen dacht ik, oh ja, dit kan hij dus blijkbaar niet zo goed. Ging ik opzoeken, toen had hij ook eigenlijk niet zulke goede tijdritten gereden tot dan toe. En dit was op zo'n parcours.
Vlak.
Dat is echt vrij indrukwekkend. Het is volgens mij best wel een klein licht mannetje. Ja, ik ben wel heel erg van onder indruk. Ik heb hem nog niet echt veel zien aanvallen in belangrijke wedstrijden. Zou wel leuk zijn.
Nou, volgens mij één keer vorig jaar in of Baskeland of Catalonia, maar... Volgens mij viel die toen aan toen zijn eigen teamgenoot...
Nee, dat was dit jaar.
Was dat dit jaar? Ja. Of op losse stond?
Ja.
Ja, oh, dat was dit jaar, ja. Ja.
Met Almeida.
Ja, dat was goed, ja.
Ja, en ik had een negatieve zin. Maar die tijdrit is een beetje slecht voorbeeld. Maar wat is er met Tolhoek aan de hand dit jaar? Weet jij dat, Bram? Rijdt zo achterin, flits, voortdurend lossen. Ja, meestal in deze tijd van het jaar is hij heel goed.
Ja, en dat... Dat is wel bijzonder, terwijl je van hem dacht... Hé, dat is echt een goede set richting trek.
Ja.
Richting trek gaan. Hij kan zijn eigen rol gaan vervullen uit zijn eigen... een vrij buitensrol.
Precies.
Ja.
Komt er niet, helemaal niet uit eigenlijk, hè?
Nee. Ik kan daar... Ik weet het niet.
Nee, die tijdrit, natuurlijk doet hij daar rustig aan... en heeft hij nu voldoende achterstand om aan te vallen. Maar dat hij echt zo bij de laatste, weet ik veel, 10 of zo rijdt... en eigenlijk ook in die heuvelritten al snel moet lossen... terwijl ik denk, dan moet je ook een keer aanvallen... als je de achterstand oploopt, zeg maar.
Het zegt iets in mijn achterhoofd dat hij ziek is geweest. Maar ik weet niet of corona was of iets anders, maar dat hij...
Hij zat echt in zo'n...
Ja, maar dat hij daardoor niet een goed voorjaar heeft gehad... Ja, het zou me dan niet verbazen dat hij daar nog steeds met die naweeën kampt. Omdat je dan toch gewoon een trainingsachterstand hebt.
Die ritten daarvoor, die sprintersritten. Er was dan de laatste slotklimmetje. Daar reed hij dan altijd wel even volle bak op kop voor.
Dat heb ik even gemist.
Voor de sprint, zeg maar. En dacht ik wel van, want ik had toen wel die... dit is misschien wel weer een beetje de Tolhoek die we verwachten. Maar het was inderdaad nog niet impressive. Nee. Maar hij deed het toch.
Maar welke sprinter heeft Trek mee dan?
Stuiven.
Oh ja, Stuiven natuurlijk. Ja. Goeie. Ja. Oké, even algemeen klassement. Wout van Aert, 4 aan kop. 53 seconden daarachter staat Cataneo. Op 56 seconden Roglic. Daar iets daarachter Vingegaard, Hayter, Caruso, Gegenhardt, Ayuso, Jurgensen. O'Connor, die had ook goede tijdrit, vond ik.
Ja.
Ik dacht altijd dat hij niet kon tijdrijden, maar dat...
ziet er toch wel goed uit. Want hij wil beter doen dan vorig jaar in de Tour. Vierde plek.
Ja, erg benieuwd ook naar het soort weekend.
Ja, zeker.
Leuke renner ook.
Wilco C. Kelderman, 11e. Die is gewoon vol op de Giro. Supercompensatie trekt hij hem door.
Ja.
Godu, die verliest even 10 plekken in de tijdrit. Terwijl ik hem eigenlijk niet eens zo slecht vond.
Het is wel mooi dat hij zei, ik wil voor Wout van Aert blijven. Dat hij toch precies plop.
Ja. Ik vond het jammer dat hij dan niet juichend over de streep kwam. Er is toch wel iets van ruimte voor humor in peloton. En dan wel zo juichen. Dat had mij enorm leuk gelijken. Maar goed, snap ook wel dat het topsport is. Dat is niet om te lachen. Enric Mas, 13 had een degelijke tijdrit. De rest... Konrad, Teuns, Jack Hake. Even vooruitblikken. Vandaag en morgen nog overgangsritten zal voor de vluchters zijn. Tenzij Jumbo ervoor gaat rijden. Maar ja, dat vind ik dus een beetje moeizaam aan Jumbo. Ze zeggen dan wel, we gaan voor die groene trui. Maar bijvoorbeeld die etappe waar, dus waar ze dus gewoon te laat komen. Dat is omdat Jumbo dan toch te lang op twee gedachten hinkt. Of ligt
het
aan
dit uit? Is natuurlijk niet de Tour. Ik neem dat ze het dan anders doen. Want volgens mij hebben ze hier wel gezegd van, we gaan niet iedere rit proberen van Aert in stelling te brengen. Wat ook gek is, want ik denk voor hem is niet zoveel extra energie om maar even te sprinten. En zo'n rit is toch meegenomen. Maar goed,
Zaterdag en zondag wordt vuurwerk. Zaterdag start bergop, dat is altijd genieten. Daarna start bergop op de Galibier. Daarna Croix de la Fer en de finish is op een korte steile helling van tweede categorie.
Start op de Galibier, dat is toch werkelijk...
Ja, dat is toch heerlijk?
Ja, om naar te kijken, aan de stad te staan, jongen. Man, verschrikkelijk.
Ja? Wat, keek je er echt tegenop toen je nog koerste? Van, start bergop.
Ja.
Ja?
Oh, jongen, dat is echt...
Uurtje vroeger opstaan.
Ja, en dan op een gegeven moment...
Hoe bereidde je je dan voor? Wat deed je extra?
Ja, op een gegeven moment in mijn beginfase, zeg maar, dan wist ik gewoon, ik hoef niet op te warmen, ik ga gewoon aan de startlijn staan, want er staat Cipollini daar wel, of wie dan ook.
Ja,
we gaan rustig aan doen, eerste klim, zoek het maar uit. En dan was het piano, en werd er gewoon niet gedemareerd.
Ja.
Moet je ook niet proberen. Maar later, toen begon iedereen eens op rollers te rijden voor de start, en dan wordt het nerveus. En als er dan, zeg maar, dan rij je zo achter die neutrale wagen al omhoog.
Ja.
En dan voel je die pijn al in je benen. Oh. En dan weet je, over een kilometer gaat die auto weg. En dan zie je al van die klimmers, zeg maar. Die zeggen, ik ga hier eens even, vandaag is mijn dag. En dan denk je echt...
Verschrikkelijk.
Ik weet het, ooit in een tour-etappe waren we gestart in Bourg-d'Azan. Moesten we ook inderdaad de loterij op vanuit het begin. En Rasmussen had al aangegeven dat hij die dag een aantal sprinters buiten tijd ging rijden. En dat is paniek, hoor. Dat was paniek.
Echt? Ja.
Een leuke man is het
Groot, omdat had hij dan als doel.
Ja, dat was het doel. En dat was ook vooral maar dat was dan waarschijnlijk de grap. Maar dat hij echt het hele klassement overhoop wilde gooien.
Nee, en ging je dan ook even naar die sprinters toe? Van, hey, Rasmus, gaat jou vandaag buiten tijd rijden?
Dat
is toch leuk?
Ja, en mij. Nee, daar ging ik even niet doen bij die sprinters. Okay. Nee. Ja.
Wel echt een heerlijke etappe. En zondag wederom start bergop. En finish op Plateau de Solaison. Klim die ik niet echt ken eigenlijk. Hij is wel van buitencategorie.
Ja.
Dat wordt smullen.
Ja, het leuke volgens mij aan het weekend in de Dauphiné is eigenlijk dat het vaak een beetje hetzelfde is als bij Parijs-Nice. Dat je dan op zaterdag, dit zijn de renners die het klassement gaan bepalen. En dat op zondag opeens 10 andere gasten vooraan staan. Ja. Dat je denkt, waar komen die vandaan? Wordt het helemaal omgegooid?
Ja.
Omdat ze toch blijkbaar net niet belangrijk genoeg vinden, de Roglic'en en misschien zelfs de Caruso's, om dan zondag alles eruit te halen om ik veel derde of vierde te worden. En dat er dan gewoon een groep met 15 anderen, dat opeens Kelderman en Hart voorop staan. Dat gebeurt best wel vaak. Dus je kan niet denken van, dit is het op zaterdag. Van, dit zijn de beste renners in koers. Want dat kan op zondag altijd helemaal anders zijn.
Ja.
In de Tour zelf.
Natuurlijk. De echte verrassing is...
Dat je dan zaterdag gekeken hebt, zaterdagavond. Ja. En dat je dan zondag...
Nou, weten we het wel.
Ja, precies. Dan weet je het wel. Ja. En dan kijk je zondag in die uitzag. Huh, dit is een finish. Dit is een finish.
Ja, precies. Ja.
Wat is er allemaal gebeurd, joh?
Ja, had ik toch binnen op de bank koers moeten kijken.
Ja.
We doen toch een voorspelbokaaltje. Voor het eindklassement van deze Dauphiné.
Ja, ik heb voor Bram alvast ingevuld.
Ja. Nou ja, hoe ver kan die komen, Wout van Aert?
Wout, nee, die gaat er laten.
Nee, dus jij zegt Van der Poel.
Ja. Die doen weer niet mee. Ik ga gewoon... Dat is wel mooi dat ik... Wout van Aert gaat... Mijn voorspelbokaal... Wout van Aert gaat niet winnen.
Mooi. Ja.
Nee, het is spannend ook.
Ik gok Vingegaard.
Vingegaard?
Ja.
Nou, dat is dezelfde gok als Amaike. Dus dat is goed. Nee, dat mag. Het is niet heel origineel, maar het mag. Nee.
Die had ik nog even niet gezien natuurlijk.
Frank, jij hebt mijn keus gejat, merk ik.
Heel leuk. Oh shit. Ja, nee, ik blijf even op de ronde van Romandie Tour. Dus ik doe Ayuso. Ik ga voor de tieners. Is hij nog een tiener? Het zal niet veel schelen, maar...
1920, zoiets.
Ja, in de categorie op zondag wordt alles overhoop gegooid... en dan komt hij bovendrijven.
Nou ja.
Maar het is natuurlijk helemaal niet leuk. Ik had het niet gezien dat Amaike Vingegaard had. Maar dan ga ik voor Wilco C. Kelderman.
Ja, leuk. Het was net een interview met hem dat hij zich niet top voelde. Dus ik ben benieuwd.
Maar dat, als je uit de grote ronde komt, voel je je nooit top.
Nee,
en zeker niet in het begin. En dan ineens kom je toch alsnog bovendrijven en denk je... Hé, wat heb ik vandaag?
Maar dat interview heb ik ook gezien. Hij zei iets aparts. Hij zei, op de fiets voel ik me wel goed, maar daarbuiten voel ik me heel vermoeid.
Ja,
ik
ook wel heel raar. Goed,
ja. Misschien wordt hij veel lastig gevallen of zo, de mensen buiten de, buiten de koers.
Veel van die energiemaatschappijen.
Wel energie willen geven. We hebben nog wel wat.
Ik ga voor Godu, omdat ik hou van puncheurs die een grote ronde willen winnen en dan ook af en toe een kleine ronde willen winnen.
Hij is echt een natuurlijke opvolger van Pino, hè? Dat is toch heerlijk?
Ja, van het hobbelpaard, Dan Martin.
Ja, vind je?
Ja, misschien. Ja, eigenlijk qua naam natuurlijk Daniel Felipe Martinez. Ja. Dat is gewoon exact Dan Martin, maar dan in het Spaans. Hij is inderdaad de nieuwe Pino. Ja. Gewoon matige tijdrit, goede klimmer. Veel te veel druk van het Franse volk.
Ja, en heel sympathiek. Wat ook, mensen zijn dol op hem. Ja. Volgens mij bij Bardet denk ik iets minder altijd.
Heeft niet die aaibaarheidsfactor. Nee. Misschien ook, ik weet niet hoe Bardet met zijn geitjes omgaat, maar...
Zo af en toe een trap geven.
daar hebben ze bij Français de Jeu wel een... die hebben veel aaibare renners, hè?
Hebben ze nog meer?
Ja, Demar.
Pino.
Oh, De Maar, die zou ik niet aaien.
Ik ben geen fan van De Maar.
Nee, als sprinter niet, maar als mens.
Als mens is
het aaibaar. Hij is super aardig altijd. Ja, en prettig aaibaar. In de... Ja.
Maar dat, jij verstaat aardig niet onder aaibaar.
Nee, maar ik vind ook, een sprinter moet eigenlijk niet aaibaar zijn. Dat vind ik weer ergerlijk.
Ik weet niet. Ik vind dat Cavendish, zeg maar, die pakt alle narigheid van alle sprinters wel. Dus zeg maar, dan kan de rest van de sprinters kunnen gewoon sympathiek zijn.
Oh ja, maar dat is ook wel waar, ja.
Kunnen gewoon weer chill zijn.
Nee, maar bijvoorbeeld zo'n Zinkeldam, een Guarnieri. Ja. Dat zijn allemaal aaibare... Dat zijn super toffe gasten.
Ja. Ik zou ze niet allemaal durven te aaien, geloof ik, als ik ze tegenkom. Maar...
Zinkeldam is de grootste fan van de start bergop, toch? Dat is die omcirkelt altijd met rood in het routeboek.
Ja, wellicht, ja. Okay. Ja. En dan al uitrekenen hoeveel je mag verliezen op de eerste top. Om nog een tijdje te zijn.
Ja, voor de luisteraars... kun je meedoen aan een voorspelbokaal via Vriend van de Show. En maak kans op de groetjes en een pretpakket van Canyon. We hadden ook nog groetjes van Tim Pellekoft op de plank liggen. Dus daar gaan we nu even naar luisteren.
Heren en dame bankzitters. Natuurlijk ben ik vereerd met het winnen van mijn tweede voorspelbokaal. Na de Vuelta kan ik nu ook de Giro op mijn palmares bijschrijven. Dus het doel is nu om de trilogie te voltooien en ook in de Tour de voorspelbokaal te winnen. Ik vermoed dat ik het de notaris makkelijk zal moeten maken door een unieke voorspelling in te dienen. Dus ik ga net als jullie vol voor de jokers. Naast de groetjes aan het Ancien Régime doe ik ook graag de groetjes aan Tom Dumoulin. Het is jammer dat hij stopt, want ik heb genoten van zijn prestaties. Tom Dumoulin. Tom van de Molen. Een molen die goed kon malen. Zijn benen malend naar mooie successen. Zijn hoofd malend naar het einde van zijn carrière. Ik hoop dat als zijn molen nieuwe wind vangt, hij daar ook nieuwe energie van kan maken. Bedankt Tom. Heel veel succes en sterkte met jullie voorspellingen. En tot in de Tours.
Ah, poëtisch.
Schitterende groetjes. Ja, je kan wel duidelijk zien dat hij goed geïnfluenced wordt. Hij zit bij mij in de appgroep. op Vriend van de Show kan je meedoen met de nieuwe voorspelbokaal. Dus voor de eindwinnaar van het klassement van de Dauphiné.
Palmares of Palmares?
Palmares.
Wel, hè?
Ja.
Tim?
Ja. Oh, ja. Mijn God. De klemtoon.
Ja. Kunnen we dat pretpakket nog terugtrekken? Pretpakket.
En dan gaan we even naar de post.
De post, de post. Wat brengt vandaag de post?
Bram,
ja.
Een vraag voor jou van Dennis Berends.
Beste Bram, mijn mede-rode lantaarnist Martijn en ik hebben een vraag voor jou. Wellicht ken je ons nog van de Grenspalen-klassieker die jij organiseert. De vijf jongens die met 40 per uur op een racefiets doorjakkerden en uiteindelijk bij jou moesten lossen door wederom een lekke band. Hopelijk ben jij je telefoon inmiddels niet weer kwijtgeraakt. Onze vriend, de child van de postbank, achten wij als een groot wielertalent. Zowel op het vlakken als op hellingen rijdt hij iedereen naar de vaantjes. Afgelopen week heeft hij nog een succesvolle Everest afgelegd met 279 normalized power over 11.11 uur. Hij lijkt sprekend op Alaphilippe en het appgroepje kan wel een nieuwe Julien gebruiken. Echter, bevangen door zijn eigen bescheidenheid, zet hij geen stappen tot het peloton. We zoeken iemand die hem op sleeptouw neemt en als versteer kan fungeren. Welke tips kan jij geven of welke ingang kan jij hem bieden? Wij vinden het erg jammer dat hij zijn potentieel niet benut. Maar dit valt natuurlijk in het niet bij de blessure van Joris Matthijssen. Waarvan akte? PS, we hebben een opvolger van Dumoulin de White nodig. Groetjes, de gravel-minded racefietsers uit Groen. Ja, ik weet niet wat een Everest is, behalve een karakter uit de Paw Patrol. Maar blijkbaar is dit heel goed.
Ja, dus 8000 meter, de hoogte, 8800 meter afleggen, ja. Hoogtemeters afleggen op een klim die je ergens zoekt. En dat kan overal zijn, zeg maar. Binnen een bepaalde tijdsduur doen.
Dus kan je hem bij een ploeg naar binnen kletsen?
Ja, op basis van dit bericht.
De Bank Giro Loterij ploeg of zo.
Op basis van dit bericht kan ik hem natuurlijk zo bij de Jumbo laten aanschuiven aan tafel. Dat is
voor Eldorado Golf.
Ja. Maar luisteren wellicht ook wel jonge talenten. Wat zou je hun aanraden? Van stel je bent gek genoeg om het profbestaan te omarmen.
Nou,
je hebt geen enkele twijfel. Je houdt van maandenlang op een berg zitten en alleen maar te trainen en pasta te vreten.
Ik denk dat dat tegenwoordig wel inderdaad, dat je dat gewoon eens mee moet beginnen. Even 3 maanden op de tijden gaan zitten. Ja. En als je dan daar levend van afkomt en fietsen nog steeds leuk vindt, dan ben je wel geknipt voor het vak.
En dan kunnen ze jou bellen.
En dan kunnen ze bellen. Ja. En dan moeten ze eens wedstrijden gaan rijden.
Ja.
Ik weet ook ooit, was heel grappig. Ik denk 2000, god, dat is heel lang geleden. En toen werd ik ineens gebeld door een man. En die zegt, ja, ik heb een zoon. En die kan echt heel goed fietsen. En die wil prof worden. En ik denk dat hij dat kan. Ik zo, oké. Ja, ik zal een voorbeeld geven. Wacht, ik geef hem jezelf. Dus bijvoorbeeld krijg ik die zoon naar de telefoon. En die zegt, ja, kijk, ik ga altijd fietsen met een groepje. En na 3 uur, en die zijn ouder dan ik, en na 3 uur rijden wij de Kouberg op en dan rijden ze er allemaal af. En mijn PR op de Kouberg komt overeen met die van Philippe Joubert. Ik zo, nou, weet je wat jij moet doen? Jij moet gewoon lekker gaan koersen.
Ja.
Nooit meer iets gehoord. Ja. Ja, het is niet goed.
En dat was Tom Dumoulin.
Nee. Ja, maar dat is uiteindelijk gewoon key. Dat je, je kunt wattages rijden wat je wil. En dit is ook fantastisch. Of dat hij de Grenspalen klassiek. Ik weet niet of hij er ook bij was. Ik kan me dat nog herinneren, die 5 jongens.
Ja.
Dat was in extreem 420 kilometer. En die kwamen mij op een gegeven moment voorbij op een racefiets. En die reden. Er was daar eentje bij hem. Misschien was hij dat wel. En die reed de hele tijd 40 gemiddeld op kop. Die reed echt meer dan 40.
Ik denk, we
moeten nog 380 kilometer. Succes.
Ja. Ja.
Toen reed ze gelukkig lek en kon ik rustig verder fietsen. Ik heb ze daar ook nooit meer gezien. Bijvoorbeeld, daar reed ze nog niet een keer lek.
Maar is het niet voor jou, Bram, dat je een soort wieler Mino Raiola wordt? Dat je van die jongens gaat scouten, dus gewoon bij je eigen klassieker. Maar ook gewoon dat mensen je opbellen. Dat je zegt, oh ja, nee, ik kan wel. Dat je in zo'n lange regio als bij van die kleine koersjes gaat staan.
Inderdaad.
Dat je zegt, van, ja, je moet me eens bellen. Echt een beetje proactief.
Ik krijg wel een beetje R. Kelly vibes hier, maar voor de rest een goed idee.
Ja, ik weet niet, waarom bestaat dat?
Ik kan voor jou een hele grote maken. Ja. Goed. Laten we het eens proberen.
Nee. Ja. Ja. Een rode lantaarn belofte team.
Ja. 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 Ja, graag zelfs. Leuk. Ja. Ja. Uitstekend idee.
Ik weet niet wat onze bijdrage dan wordt, maar...
We worden een beetje de Michel en José. Dus we gaan ook trainingen dan becommentariëren.
Ja. Oh la 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 la.
Oh la 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 la. Oh la la.
Maar nee, vooral verder gaan. Ga eens een koers rijden. En zie wat eruit komt. En talent komt uiteindelijk altijd wel bovendrijven.
Ja.
Ja, dat is het. En ga 3 weken. Gaan we 3 maanden op een berg zitten.
Ja, ja, op de postbank bijvoorbeeld.
Even kijken. Ja, Frank, Joost van Wijngaarden tipte ons de ZLM Tour. Omdat het echt een koers is voor jou.
Ja,
klassement na etappe 1. Alle op 10 seconden van Olaf Kooi. Maar Thomas Kopecky doet mee. Axel van der Tuuk doet mee. en Danny van der Tuuk.
Dat is ongelooflijk. Ja, misschien is het ook een soort dat ik nu overprikkeld ben. Dat ik zowel mijn Kopecky-verwarring als mijn Danny van der Tuuk-liefde... dat ik ook mijn Van der Tuuk-liefde moet delen. Ja. Ik wist wel dat er een Axel van der Tuuk was. Maar ik wist niet dat hij ook nog kon doorfietsen, zeg maar. ik ben heel erg onder de indruk. Ik ben Danny, denk
je wist
ik wel
dat er iets was?
Ja, er is meer tussen hemel en aarde, maar dat de familie van de Tuuk was, had ik niet kunnen denken. Ja, ontzettend goed. Ik denk bij Danny wel, ik heb hem een beetje omarmd. Ik vind nog niet dat er heel erg, ik had intussen tijd wel een zegen verwacht.
Ja.
Of misschien een keer in de kopgroep.
Ja.
Misschien zit dat erin deze week in de ZLM Tour.
Ja.
Zitten de bergen in de ZLM
Tour? As we speak, hij zit nu in de kopgroep.
Echt waar? Oh, dan...
Dat zou ik echt
zag je me opleven?
Ja, inderdaad. Vol verwachting klopt ons hart.
Zegt ook veel voor de rest van mijn leven.
tot slot.
Superleuk.
Bram.
Harold Knebel.
Harold Knebel. Oh. Overigens komt Danny van der Tuuk uit, deze Ster ZLM Tour, niet voor een ploeg, maar voor The Netherlands.
Oh?
Ja. Doe ze point. Gewoon.
Een soort Nederlands elftal.
Ja. Is toch altijd leuk. Ik dacht dat ze dat alleen in Italië deden. Maar blijkbaar is het dus ook een Netherlands team.
Deed hij ook gisteren mee tegen Wales, Danny van der Tuuk?
Zo zag het er wel uit.
Gisteren iedereen meedoen.
Ja, dus. Ja. Bram, tot slot. Nu we hier zitten met Frank. Jij bent groot fan van Frank zijn oeuvre. Weet
zeker,
ik.
Zeker, ja.
Alleen... Er is ook iets niet helemaal goed gegaan tussen jullie.
Nou, ik begon bijna te geloven in het mirakel Frank Heijnen.
Ja.
Echt, dat er een soort mirakel, soort gigantische aura om jou heeft. Ik zal het uitleggen waarom. Ik ging op een gegeven moment een boek bestellen voor jou.
Ja.
Ergens heen fietsen.
Ja.
En daar was een hele box.
Ja.
7 boeken.
10 denk ik, of niet? Volgens mij. Sets van 10. Ik heb hier veel klachten over gekregen.
Die zijn inderdaad al snel gereduceerd tot 7.
Ja.
En die kleine van mij, die loopt de hele dag met die boekjes rond. Ik vind die leuk.
Daar heb ik een foto van gezien.
Ja. En, maar ik was erin begonnen, in één boekje.
Ja.
Maar ja, op een gegeven moment, die boekjes raken door elkaar.
Ja.
En ik dacht altijd, hoe ga ik die delen in elkaar houden?
Ja.
En dan kijk je op die boekjes en je ziet nergens deel 1, deel 2, deel 3 of zo. Dus, maar bizar was, altijd lag er wel ergens zo'n boekje. En dan dacht ik, oh, nu ga ik hem lezen. Maar, maar dan op een of andere miraculeuze wijze zat ik altijd in deel 1.
Ja.
Ik kon hem gewoon weer oppikken. Totdat ik ze van de week maar eens... toen had ik mijn rib gebroken, had ik even een dagje niks te doen. En ik denk, nu ga ik ze toch echt eens allemaal uitlezen.
Ja.
Maar hoe ga ik nou die delen weer terugvinden? Al die boekjes, dus David erbij gehad, 4 jaar. Waar heb je al die boekjes gelaten? Ja, misschien niet natuurlijk. Maar ik denk, nou. Maar het bijzondere was, dus ik keek erin. Het zijn gewoon allemaal dezelfde delen.
Oh, jij dacht dat je zo'n Lord of the Rings-achtige fietsen...
Ik denk, wie schrijft nou zo'n dun boekje? Ja, dat er dan 10 delen van zijn, dat is dan ook volstrekt logisch.
Ja, ja, ja.
Maar het zijn gewoon 10 dezelfde boekjes in 1 box.
Het zijn 10 dezelfde boekjes. Kijk, die boekjes zijn ooit verzonden door een uitgeverij. Die serie, dat heet Literaire Juweeltje. En die worden iedere maand, wordt een schrijver gevraagd om dan iets in te leveren. En die boekjes komen iedere maand uit. En die zijn eigenlijk bedoeld voor kassa, naast de kassa, zeg maar. In een boekhandel of bij de ACO of de Bruna of zo. Dus een soort meenemen als je bij de kassa staat te wachten.
Dat je de Snickers onder de...
De Snickers onder de literatuur.
Ja.
Maar ja, er zijn natuurlijk steeds minder mensen in boekhandels. En er zijn steeds minder van die kioskachtige dingen. Dus ze worden ook online aangeboden. Maar daar zijn ze eigenlijk helemaal niet voor bedoeld. Want ze kunnen niet eens een boekje versturen. Want dan de verzendkost is dan meer dan wat zo'n boekje kost. Dus ze verkopen ze alleen per 10, die uitgeverij. Het is een hele aardige mevrouw, maar ik weet niet of ze heel erg handig is daarmee. Want onder andere op bol.com, er is namelijk wel een tweede deel, maar dat heet anders. Dat zal ik je cadeau doen, van een andere fietsreis die ik heb gemaakt.
Wel in 10 fout? Ook?
En dat heet fietsen om niet aan te komen. Ja. Niet gelukt. Maar die worden ook in 10-voud verkocht. Op Bol en op Libris en zo. Ja, online kan je ze alleen per 10 bestellen. Dus je kan ze alleen in de winkel los kopen. Of bij mij. Daar sta ik dus ook met 1 ster op bol.com. Dat mensen zeggen, ja, ik vind het heel leuk, maar ik heb er geen 10 nodig. Meerdere mensen. Maar ook dus dat de derde persoon die weer 1 ster geeft en zegt, ja, ik heb er 10 ontvangen terwijl ik er maar 1 hoefde. Ja, fucker, er stonden er al 2 voor. Jeetje, Mina. Dus op een gegeven moment denk ik ook, het is ook een IQ-test, weet ik, zo'n bestelling.
Ja, Bram, je bent erin getrapt.
Ja. Bij deze val ik dus...
Maar Frank gaat lekker op vakantie ervan.
Dus ja, dat is, ik loop er echt op binnen op die boekjes. Maar,
ja, maar is de bestseller. Dan,
het is wel een bestseller, maar...
Als ze per 10 worden verkocht wel. Ja.
Helaas word ik afgekocht voor die boekjes. Dus ik krijg een vast bedrag. Je krijgt deel 2, fiets om niet aan te komen. Die krijg je de volgende keer dat we elkaar zien. Heb je in ieder geval deel 2. En deel 3 is in de maak. Deel 30 eigenlijk. Maar...
En dan kun je er uiteindelijk wel 3 in 1 boxje stoppen.
Ja, maar dat gaan we natuurlijk niet doen.
Stoppen er gewoon 10 van dezelfde. Doe een bestseller is een bestseller. Oké, mooi. Fijn. Mooie afsluiting, jongens. Dat was het voor vandaag. Bedankt ook aan onze vrienden van de show. En een warm welkom aan nieuwe vrienden en verlengers. Onder wie Michiel van Dam, de Memmel uit Rijswijk. Contadeur, Harold Knebel.
Zou
het hem zijn?
Ik ga het hem vragen.
Ja. Tinner Waco. Ja, dat is leuk. Rembert Duinen en Heerko Veenstra. Wil je ons ook steunen? Dat kan. Of gewoon een bericht sturen? Dat kan ook. Websurfsite dan naar derolantaarnpodcast.nl. Bij deze ook veel dank aan onze sponsors. Toto, Canyon, fiets van de show. Auto.nl en natuurlijk aan onze heimat, hetiskoers.nl. Wij zijn er maandag weer, volgens mij. Met Tim, Frank en ik.
Ja.
Als Tim niet op zijn katamaran zit.
Waar is Tim nu?
Dat zou een leuke quiz zijn. En volgens mij zit hij weer in Denemarken.
Kijk.
Een paar weken te vroeg, maar...
Even alvast een beetje die bladeren wegvegen op het parcours.
Ja, je kent hem. Met een bladblazer.
Plekje reserveren langs het parcours. Ja.
Ik vind wel een bladblazer, man, Tim.
Tim, ja, zeker. Maar dan wel een eentje op goede energie.
Tuurlijk.
Ja, dat vind ik wel. Zon. Of juist zo'n fiets die het aandrijft. I'm lonely and blue. Tot maandag. A bientôt.
Tot maandag.
A bientôt.
I wish I could be in the south of France. In the south of France, sit right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.